Hey, je luistert naar Kussenpraat, de podcast die sociale normen over seks en seksualiteit uitkleedt. Welkom, ik ben Rebecca, je host. Ja, de tweede aflevering alweer. Hartstikke bedankt voor het luisteren van de eerste. Het is echt superleuk om te horen dat het weerklank heeft, want het is toch een beetje gek om zo te praten in een microfoon en het dan op het internet met een hoofdletter I te zetten. Dus deel vooral de podcast met mensen om je heen. Is leuk voor hen en ook weer fijn voor mij. Goed, dan nu het thema van deze aflevering. Anticonceptie. Ik ga het zo over hebben met Femke van Bureau Clara Wiegman. Maar eerst een klaagzang. Want de anticonceptie die we nu hebben is niet ideaal. Heb jij wel eens gedoe gehad met anticonceptie? Nou, ik wel. En met mij heel veel andere vrouwen. Dus voor degene met baarmoeders onder ons, hoe vaak heb je het wel niet gehad over anticonceptie met andere lotgenoten? Het vergelijken van anticonceptie, effect op het lichaam, de kosten. Het is een gesprek dat vaak gehouden wordt door vrouwen en mensen met baarmoeders. En ik ga trouwens vooral de term vrouw gebruiken, maar daar horen ook andere baarmoederhoudende mensen bij, die zich niet per se als vrouw identificeren. En ook niet alle vrouwen hebben ook een baarmoeder. Het zijn wel op dit moment vooral mensen met baarmoeders die anticonceptie gebruiken. Want voor mannen is er eigenlijk alleen maar een condoom of sterilisatie. En ik deed laatst een mini-onderzoekje. En ik vroeg mannen of zij wel eens nadenken over anticonceptie als ze seks hebben met een vrouw zonder condoom. En hun antwoord, ze vertrouwen erop dat de vrouw wel quote-unquote de pil of zo slikt. Nou, toegegeven, de N-populatie van mijn onderzoek was niet enorm. Ik ben niet zo heel erg van het kwantitatieve onderzoek. Maar goed, anekdotisch bewijst dus dat mannen zich er niet te druk over maken. En er is natuurlijk voor hen ook niet een pil of een spiraal of een ander middeltje of zo. Er is wel onderzoek gaande trouwens. Dat lijkt me ook chill voor hen toch? Om zelf verantwoordelijkheid te hebben en ook te nemen over hun vruchtbaarheid. Er is wel ook eerder onderzoek gedaan in de jaren 70 naar een soort van mannenpil. Maar die is toen destijds stopgezet door de bijwerkingen. En voor vrouwen die anticonceptie, hormoonhoudende anticonceptie nemen, klinkt dat een beetje ironisch. Want voor ons zijn er zeker ook bijwerkingen. En door de geschiedenis heen zijn vrouwen ook niet altijd goed ingelicht over die bijwerkingen trouwens. En dit was al helemaal zo tijdens de klinische testen voor het ontwikkelen van de pil in de Verenigde Staten. En dan voornamelijk in Puerto Rico, waar vrouwen de pil gegeven werden zonder hen te vertellen dat ze deel uitmaakten van klinische testen en zonder hen in te lichten over al die heftige bijwerkingen. 3 vrouwen zijn daardoor overleden. Dus de pil heeft een nogal onethische geschiedenis. Nu slikt ongeveer 41% van de vrouwen in Nederland tussen de 18 en de 45 de pil. In totaal gebruikt 1,5 miljoen vrouwen in anticonceptie in Nederland tegen 15.000 mannen. En voor hen zijn stemmingswisselingen, verminderd libido, vocht vasthouden, burstetieten. Het zijn allemaal dingen die we leren om op de kop toe te nemen. En daarbij is het ook stressvol om continu na te denken over mogelijke zwangerschap. De pil vergeten, vruchtbaarheid bijhouden, echt zo'n gedoe. Maar dat is niet alles. Het kost ook nog eens een keer geld. En ook dat kan een effect hebben op hoe je anticonceptie ervaart. Want zelf slikte ik bijvoorbeeld vanaf mijn 16e de pil. Eigenlijk kende ik mijn vrouwenlichaam en mijn seksualiteit helemaal niet zonder dat pilletje. Dus na een vaste relatie ben ik gestopt. En na een half jaar alleen maar te pielen met condooms, was ik het helemaal zat en wilde ik zeker weten dat er geen spermacelletjes onverhoopt toch mijn eicel konden bereiken. Dus toen heb ik een koperspiraal laten zetten. Gewoon hup, de poort dichtgooien. Dus ik woonde toen in Londen. Het is gratis daar. Nou, super fijn. Maar nu, een aantal jaar later, heb ik super veel pijn. En dus wil ik hem eigenlijk eruit laten halen. Maar dat kost nogal wat. En daarom moet ik dus tot januari wachten, totdat ik mijn aanvullende verzekering weer kan veranderen, zodat het wel onder mijn aanvullende verzekering valt. En ik loop dus al een tijd rond met best veel pijn. En dan denk ik, waarom moet ik nou of pijn lijden of mega veel geld betalen Gewoon omdat ik een vrouw ben. The fuck? Dus daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Over toegang tot anticonceptie. Want anticonceptie wordt sinds 2011 niet vergoed voor vrouwen ouder dan 21 jaar in Nederland. En daarvoor wel. Soms voelt het alsof we met reproductieve rechten terug in de tijd gaan. Want het gevecht was dus al grotendeels gevochten in de jaren 70. En nu moet het dus weer opnieuw. Lange tijd was toegang tot anticonceptie moeilijk. Nog voordat er goede middelen bestonden, werd er altijd verschillende vormen van anticonceptie gebruikt. Ik kan me herinneren in mijn lessen over de Griekse oudheid, dat vrouwen kiezelsteentjes in hun baarmoeder zouden doen om als barrière tegen de spermacellicus. Ik weet niet in hoeverre dit waar is. Ik heb proberen te factchecken, maar ik kon niet vinden. Wat ik wel tegenkwam, is dat de oude Egyptenaren, ook altijd zo'n leuke, mythische verhalen heb je daarover. Maar hier zijn wel meer bronnen over, dat ze krokodillenpoep in hun baarmoeder deden om het krijgen van kinderen tegen te gaan. Nou, nu is er gelukkig net wat beter spul mogelijk, wat betrouwbaarder. In de jaren 60 werd de pil die we nu kennen, de contraceptiepil, ontwikkeld in de Verenigde Staten. En in 62 werd die pil geïntroduceerd in Nederland. Maar dat mocht toen nog niet verkocht worden onder de noemer anticonceptie. En dus werd het een medicijn tegen menstruatiepijn genoemd. En de contraceptiewerking stond alleen maar in de bijsluiter. Maar het kon dus wel gebruikt worden door vrouwen. En in 1972, na dus het gevecht van de Dolomina's, van de feministen, kwam het in het basispakket hier in Nederland. Maar vanaf 1983 werd er continu weer discussie gevoerd in de politiek om het eruit te halen. En in 2004 werd het dus afgeschaft voor vrouwen van 21 jaar en ouder. En toen werd het de verantwoordelijkheid van de burger onder Balkenende 2. Maar toen werd het uiteindelijk toch weer opgenomen in het basispakket onder Balkenende 3 in 2008... Maar ondertussen is het er dus weer uitgehaald in 2011, omdat het zogenaamd niet medisch noodzakelijk zou zijn. In juli 2019 werd er een wetsvoorstel ingediend door Ploemen om het weer terug te krijgen in het basispakket, maar dat werd verworpen. En bij die motie was dus bureau Clara Wiegman betrokken. Clara Wiegman is een juridische organisatie die zich inzet voor de positie van vrouwen in Nederland. En die zijn nu een zaak begonnen, die hebben een zaak aangespannen tegen de overheid voor gratis anticonceptie. En samen met de Goede Zaak hebben zij meer dan 7000 mede-eisers voor een dagvaardiging tegen de staat. En ik ben ook een van de trotse mede-eisers. Dus Clara Wiegman zet zich nu heel erg in voor gratis anticonceptie in Nederland. En dan gaan we het nu over de zaak hebben samen met Femke Zeven. Femke is coördinator bij bureau Clara Wiegman voor een zaak voor iedereen. En zij zet zich ook in voor de toegang tot reproductieve rechten in Nederland. Welkom Femke.
Dankjewel.
Hoi, bedankt dat je hier bent. Om maar even zo te beginnen. Hoe staat het nu met anticonceptie in Nederland? Hebben mensen toegang tot anticonceptie?
Ja, nou dank je dat ik er mag zijn. Leuk. Op dit moment, het is misschien goed om te beginnen met te zeggen dat als ik het heb over vrouwen, dat ik daarmee eigenlijk refereer aan mensen met een baarmoeder. Dus het gaat over al die mensen. En anticonceptie nu in Nederland is eigenlijk, wij vinden dat het nu niet goed geregeld is. Dat mogen duidelijk zijn, daarom noemen we ook deze zaak. In 2011 is het de vergoeding van anticonceptie uit het basispakket gehaald. Mm-hmm. Waardoor het er nu eigenlijk op neerkomt dat mensen tot 21 wel anticonceptie vergoed krijgen, maar daarboven niet. Dat is dus een hele grote groep mensen. En dat is ook heel erg jammer, omdat de strijd daarvoor eigenlijk al gestreden was. Want het zat er dus in. En toen werd het er weer uitgehaald. Waardoor het nu lijkt alsof het up is voor political, zeg maar, grabs. Maar dat is het niet, want het is een recht. En dat proberen wij nu op deze manier weer te waarborgen in Nederland. Dus de toegang tot anticonceptie in die zin in Nederland is op dit moment niet goed genoeg, omdat niet iedereen anticonceptie heeft of toegang heeft tot anticonceptie die voor hun op dat moment goed is.
Ja.
Dus dat vinden wij geen echte toegang.
Nee, dat snap ik. En waarom is het er destijds uitgehaald?
Ja, dat is een politieke discussie geweest. Het is uit het basispakket gehaald, omdat het niet werd gezien als zorg. Maar eigenlijk, wij zijn het daar niet mee eens, omdat we het niet zien als een soort privaat iets wat in de zorgverzekering moet worden opgenomen. Het is eigenlijk een publiek goed, omdat het de hele maatschappij dient. Ja. En het is in onze optiek dus ook niet een politieke discussie. Het is een recht, want het gaat over het recht op zelfbeschikking. Dus uit welk potje het ook komt, of dat nou vanuit de zorgverzekering is of iets anders bij economische zaken eventueel, het moet gewoon vergoed worden.
Ja, ja. En waarom is het recht tot anticonceptie belangrijk?
Ja, dat raakt aan meerdere dingen, mm-hmm. maar allereerst denk ik het zelfbeschikkingsrecht.
Dus, en wat bedoel je met zelfbeschikkingsrecht?
Nou, dus het recht wat mensen met een baarmoeder en vrouwen hebben om zelf te kiezen wanneer ze wat doen met hun lijf in die zin. En dit gaat dan specifiek over het krijgen van kinderen.
Ja.
Dus daar gaat het over, omdat we dat nu eenmaal moeten reguleren. En het gaat dus ook over family planning. Dus dat je dat zelf kan reguleren, maar dat is dus ook van belang voor de maatschappij en van
dus
de persoon.
Dus dat je zelf kan kiezen wanneer je kinderen zou krijgen.
Precies. Ja. En dat is ook cruciaal voor onze economie, om het economische argument er maar even bij te halen. Want ja, op het moment dat we dat niet meer kunnen reguleren, kunnen vrouwen niet meer gelijk participeren in de economie. Bovendien is het natuurlijk van belang dat vrouwen een moment zelf uit kunnen kiezen waarop zij een kind willen. En dat dat niet afhankelijk is van hoe het nou eenmaal loopt in het leven.
Ja, klopt. En waar staat het in vastgesteld dat we recht hebben tot anticonceptie?
Verschillende plekken eigenlijk. Dus bijvoorbeeld het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin is ook in uitspraken dan geoordeeld dat het recht op family planning bijvoorbeeld en zelfbeschikking valt onder artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ja.
Dus daar valt het onder. Je hebt bijvoorbeeld het CEDAW, dus dat is een orgaan wat zich bezighoudt met vrouwenrechten internationaal, om het maar even zo te noemen. En die spreken ook van toegang, maar ook de Europese Raad. Dus in de internationale wereld is er best wel gewoon consensus over dat toegang tot anticonceptie cruciaal is. Ook gewoon voor gelijkheid. Hè? Want dat is natuurlijk iets wat we zeker in Europa, maar overal nastreven. Maar ook moeten nastreven. Daar zijn we ook gewoon toe verplicht. En anticonceptie en het zelfbeschikkingsrecht is een van de basisvoorwaarden of een soort drempels om überhaupt tot gelijke participatie van iedereen in de maatschappij te komen.
Ja. Ja, dus anticonceptie zijn we over eens dat een mensenrecht is.
Ja, precies.
En waarom is Clara Wiegman nu deze zaak begonnen, de dagvaarding begonnen tegen de staat?
Ja, omdat we... Nou, het werd dus in 2011 uit het basispakket gehaald. Dat was een enorm probleem. Daar hebben we toen ook goed over nagedacht. En het was toen heel lang nog een politieke discussie. En dat hebben we ook wel even aangekeken, ook omdat we zo verbaasd waren ook wel dat het eruit werd gehaald. Dat we misschien in zekere zin ook nog wel hoopten dat het een soort van foutje was. Want al die jaren die er al voor gestreden zijn, zeg maar. Nou ja, het is heel gek om te merken dat dat dan ineens allemaal in de wind wordt geslagen en dat er niet wordt gedaan. Toont ook maar weer aan dat je gevestigde rechten nooit als vanzelfsprekend aan kunt nemen. Ja. Dus ook altijd scherp moet blijven. Om te antwoorden op je vraag, werden we daarna dus vorig jaar betrokken bij die motie van Ploemen.
Ja.
Om het wel weer, dat ging wel over het basispakket, om het daarin in te voeren. Maar ons hele punt is eigenlijk juist ook met deze rechtszaak, en dat merkten we ook door die motie, is dat dan beland je dus weer in die politieke discussie. Terwijl dat is het niet. Want het is een recht. En daarom zijn we ook naar de rechter gestapt. Niet omdat we dat gewoon principieel vinden, maar ook omdat we daadwerkelijk juridische gronden hebben waarvan de rechter kan zeggen, nou, dit is inderdaad zo. Dus we gaan dit nu doorvoeren in Nederland. Of althans, de staat heeft een verplichting om die toegang te verzekeren. Dus zo is het een beetje op gang gekomen.
Ja, dus jullie hebben het proberen met deze rechtszaak uit de politiek te trekken en in het juridische veld te trekken.
Precies.
Omdat anders gaan mensen erover stemmen in de partijen en krijg je partijlijnen die gaan beslissen of dat vrouwen wel of niet toegang zou moeten hebben tot anticonceptie.
Precies. En wat je dan dus eigenlijk krijgt, is dat dus eigenlijk het policen, zeg maar, van het vrouwenlijf een politieke discussie wordt en up for grabs is. En dat is iets waar we volgens mij allang over eens zijn dat dat niet zou moeten in Nederland. Ja. En daar waren we het kennelijk dus ook over eens, maar dat is er dus in 2011 weer uitgehaald.
Ja.
En dat is gewoon een denkwijze die wij niet willen, denk ik, en ook niet moeten willen in Nederland. Want het is aan vrouwen om zelf te beslissen en niet aan de politiek.
En hoe gaat het dan nu met de zaak, met de dagvaarding?
Ja, in die zin, het is altijd een lang proces. Dus het begin was heel leuk. We hadden al die mede-eisers, echt 7500 ongeveer. Dus dat was heel tof om te zien dat er zoveel bijval kreeg en heel veel betrokkenheid. Dus dat was heel, heel fijn. En toen hebben we op 14 februari de dagvaarding ingediend. Dus bij de rechtbank, maar ook bij de minister zelf. Als een soort symbolische overhandiging. En toen was het eigenlijk afwachten op de conclusie van antwoord van de staat. Dus dat is eigenlijk het juridische antwoord wat je krijgt op een dagvaarding. Die hebben we inmiddels ontvangen.
Ja, ik kreeg een mailtje van de goede zaker over.
Dus daar zijn we nu mee bezig. En dan in principe wordt er dan een zitting gepland.
Okay.
Naar verwachting wordt dat in juni 2021. Dus ja. Dat is altijd met procedures. Die moet je een lange adem hebben. Dus ook voor deze. Dus dat is nu de stand van zaken.
Okay, dus jullie hebben antwoord gekregen. Maar dat zijn jullie niet mee eens. Dus jullie gaan verder.
Precies.
Ja. Weer procederen.
Ja, want ze houden het standpunt aan. Wat we al eerder hebben besproken. En ook in gesprekken met de staat bleek dat ze het er eigenlijk niet over willen hebben. Maar willen blijven bij hun politieke standpunt. Nou, dus, zijn we niet mee eens.
Ja, wat is ongeveer de lijn van hun antwoord? Wat voor argumenteren ze?
Ja, wat zij doen is dat ze het heel erg in de zorg trekken. En de discussie weer willen opvoeren over of het nou noodzakelijke zorg is. Maar wij zeggen, het gaat niet zozeer over zorg, het gaat over gelijkheid.
Ja.
He, want het is natuurlijk een biologisch gegeven en in die zin medische aspecten. Maar het gaat erom dat we dat recht in Nederland op zelfbeschikking moeten waarborgen. En dat dat voor iedereen van belang is. En dat het daarom dus ook een publiek goed is. Dus we willen dat recht zien te waarborgen en we willen dus juist weg van die discussie.
Ja, ik had inderdaad gelezen in het antwoord van de staat dat ze zeiden dat het niet ongelijk is tussen mannen en vrouwen, omdat het vaak dus de kosten gedeeld worden door de partner.
Ja.
En toen dacht ik van, wow, okay.
Ja, het is heel albollig, hè?
Ja, heel apart.
Ja. Nee, precies, dat vonden wij ook. Dus dat was ook het argument wat meteen gemaakt werd, al eerder ook toen we daar gesprekken over voerden. En wij vinden het heel ouderwets. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer, omdat niet iedereen heeft een relatie, ook niet iedereen heeft een heteroseksuele relatie.
Nee.
En waarom laten we dat soort dingen, wat dus gaat over het zelfbeschikkingsrecht en gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, tot de economie, laten we afhangen van of twee mensen met elkaar willen afspreken dat daar een verdeling in komt. En dat creëert dus een enorme ongelijkheid. Want kennelijk zet je daarmee dus als staat ook de norm van, nou, als je dus hetero bent en je hebt een vaste relatie, dan is het allemaal goed, want dan kunnen jullie delen en hoeven we ons daar eigenlijk ook niet meer druk om te maken. En daarmee zetten ze dus ook een norm waar wij het niet mee eens zijn. Want dat raakt natuurlijk aan andere dingen dan alleen anticonceptie. Maar het gaat erover dat alle vrouwen die toegang moeten hebben, ongeacht wat voor situatie, het is hun lijf, het zijn hun keuzes en ze moeten daar wel vrije keuzes in kunnen maken. Toegang tot anticonceptie moet gewoon worden gegarandeerd. Daar hebben wij ons ook toe gecommitteerd, door het ondertekenen van die verdragen en daar ook altijd weer over mee te denken. Dus het is gewoon een heel, ja, wat dat betreft een beetje een leeg argument, waar bovendien denk ik mensen in Nederland ook niet zo heel erg veel aan hebben.
Nee, precies. En er stond ook in memorie van antwoord dat het niet discriminatie is, omdat zowel mannen als vrouwen niet gratis anticonceptie hebben. En daardoor is het geen discriminatie, omdat het dus in die zin gelijk is in het recht tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Terwijl in de werkelijkheid hebben vooral is er vooral anticonceptie voor mensen met baarmoeders. En veel mensen met baarmoeders zijn weer vrouwen.
Precies.
Dus het komt neer op het feit dat de meeste vrouwen anticonceptie moeten verzorgen.
Ja.
En mannen veel minder.
Precies. Ja, en we stellen dus wel ook in deze zaken dat alle anticonceptie gratis toegankelijk moet zijn. Dus dat geldt in die zin ook voor mannen en de anticonceptiemiddelen die daarvoor zijn. Maar zoals je al zegt, vrouwen zijn uiteindelijk degene die zeg maar de baarmoeder hebben. Dus we zijn er een soort van opgebouwd om het te ontvangen. Daar komt bij dat het in de medische wereld natuurlijk heel lang zo is geweest dat vrouwen niet eens arts mochten zijn. Dus zeg maar alle middelen die we nu hebben, dat wordt dus vaak ook helemaal niet bedacht, zeg maar, of rekening mee gehouden. Dat is ook een resultaat van heel lang gendernormatief denken in de zin dat mannen artsen zijn en dat mannen wel even gaan ontwikkelen wat er eigenlijk allemaal moet zijn in de medische wereld. En er gaan ook stemmen op die zeggen, mannen hebben anticonceptie ontwikkeld omdat ze ook geen zin hadden om er zelf wat aan te doen. Even los van of dat waar is, toont het wel aan dat je dat dus ook niet als argument kan opvoeren. Omdat ook de situatie waarin we nu zitten, een resultaat is van historische opvattingen en historische normen die nou eenmaal heel erg ongelijk waren als het aankomt op gender. En nou ja, wij vinden niet dat dat soort normen nu nog mogen bepalen hoe we dat nu inrichten.
Nee, dus soms is het een complete gelijkbehandeling in het recht van mannen en vrouwen heeft een ongelijk effect.
Ja, precies. Want dat is eigenlijk ook, als je kijkt naar de algemene wet van gelijke behandeling, dan gaat het er natuurlijk ook over, überhaupt in het recht, ook wel een beetje het uitgangspunt dat je gelijke gevallen gelijk behandelt en ongelijke gevallen ongelijk. En dat komt er dus inderdaad op neer dat als je gewoon dingen tegenkomt in de praktijk die ongelijk zijn, dan moet je dus ook oog hebben voor die ongelijkheid en dus ook faciliteren dat we dan weer naar een gelijk, zeg maar, level playing field kunnen komen. En ja, je komt er nou eenmaal niet omheen dat mensen met een baarmoeder dat dus moeten reguleren of zeg maar letterlijk een stokje voor moeten steken, willen ze die niet kunnen bevruchten als die baarmoeders vruchtbaar zijn, om het maar even zo te zeggen. Maar dan moet je dus wel de middelen verstrekken om dat level playing field te creëren. En op het moment dat dat niet zo is en ja, je dus financieel niet in staat bent om dat te reguleren of om andere redenen, ja, dan heb je dus meteen dat je een groep uitsluit van participeren en gelijk participeren in de maatschappij. En dat zou niet moeten kunnen.
Nee, precies. Want dit is dus ook nog eens een keer iets wat niet alleen zorgt voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, waardoor vrouwen dus meer zouden moeten betalen voor anticonceptie en mannen minder, omdat er minder anticonceptiemiddelen beschikbaar zijn voor mannen. En omdat vrouwen überhaupt een baarmoeder hebben, waardoor ze waarschijnlijk meer zeggenschap willen hebben over wat er met die baarmoeder gebeurt.
Precies.
Maar ook nog eens een keer, als je voor jou €120 voor een spiraal heel weinig geld is, omdat je een enorm salaris hebt en misschien een enorme erfenis, is heel anders dan als je rond moet komen van een bijstand.
Precies, ja. En dat is dus ook het argument wat we maken en wat voor ons gevoel ook een beetje over het hoofd wordt gezien, is dat inderdaad, los van de man-vrouw discussie en al die binaire normen, is het ook, creëert dit nu dus inderdaad ook een ongelijkheid bij vrouwen onderling. Mm-hmm. En dat is in die zin, heb je dus een soort discriminatie op basis van economische, sociaal-economische status, om het heel even kort door de bocht te noemen. En dat is gewoon heel naar, want dat betekent dus dat inderdaad vrouwen met veel geld, basically, gewoon kunnen kiezen voor de anticonceptie die op dat moment het best bij hen past. Ja. En vrouwen met weinig geld dat niet kunnen. Ja. En dat terwijl het ook allerlei gezondheidsimplicaties heeft natuurlijk. Het gebruik van anticonceptie, dat is gewoon zo, helaas.
Ja, anticonceptie is niet altijd heel gezellig.
Ik precies.
Bedoel, je kan er echt heel veel last van hebben. En het is soms ook niet heel leuk spul. En het heeft effect op je. Dus je moet in ieder geval wel kunnen kijken naar iets wat bij je lichaam past.
Precies. En nou ja, om dan toch maar een persoonlijke noot toe te voegen. Ik moet bijvoorbeeld, omdat ik erfelijk belast ben heel erg met allerlei hart- en vaatziekten, moet ik ervoor zorgen dat ik een zo laag mogelijke dosis hormonen in mijn lijf heb als ik dan kies voor anticonceptie. Dus mij werd echt streng geadviseerd om een spiraal te nemen.
Ja.
Nou, wat als je dus niet, als je dat wordt verteld, als dat al wordt besproken bij de dokter, en dan vervolgens je dus niet de keus kan maken om dat te doen, omdat je het geld er niet voor hebt.
Ja, want een spiraal uitzetten kost best veel geld.
Precies, en dat is, ik vind het heel naar om te denken dat dat dus nu is waar het toe is gekomen in Nederland. Dat je dan dus als vrouw met weinig geld of wat voor situatie dan ook gewoon niet vrij bent om de keus te maken die voor jou op dat moment het beste is, ook voor je gezondheid. En dat we dat nu met z'n allen, of nou ja, dat de staat dus dat in die zekere zin dat nu creëert en daar dus ook achter staat, schijnbaar, vind ik wel schrikbarend.
Ja, ja, zo van oké, het is niet ons probleem.
Precies, terwijl het is natuurlijk wel hun probleem. Want we hebben ons daartoe gecommitteerd in die verdragen. En het gaat er ook gewoon om dat we als Nederland, volgens mij, as far as I can recall, staan we voor gelijkheid. En gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar op allerlei verschillende vormen. En ze willen we ook altijd heel vooruitstrevend zijn. Maar dit kunnen we dus niet garanderen, kennelijk. Dat willen ze nu niet. En dat is een aparte keus, vind ik.
Ja, dus er wordt bezuinigd over de lichamen van vrouwen heen.
Precies. En dat is ook, en om het maar even in het grotere geheel te trekken, is dat je ziet natuurlijk altijd dat ik gebruik de term policen, maar zeg maar het policen van vrouwenlichamen is een van de eerste kenmerken ook vaak als je ziet dat er getornd wordt aan een democratische rechtsstaat. En ik, niet om te zeggen dat we daar nu zijn, maar het feit dat we in Nederland dat dus nog steeds opwerpen als iets wat je daarvoor in kan zetten. Ook dat je een vrouwenlijf kan inzetten voor je eigen politieke overtuigingen, vind ik heel naar en dat kan ook niet, mag ook niet. Dus dat dat nu nog steeds gebruikt wordt, ook dat soort argumenten, ja, dat is wel zorgelijk.
Ja, inderdaad. Want in principe, als ik het goed heb begrepen uit wat de staat heeft geantwoord, is dat ze vinden dat het een redelijk klein bedrag is voor vrouwen. Dus ze kunnen er wel zelf voor zorgen en anders kunnen ze met hun partner delen. Maar het is in ieder geval niet iets wat vergoed zou moeten worden door ons.
Ja, en de vraag is dan, wat voor boodschap zend je daarmee uit?
Ja.
Er zijn 8% van de vrouwen in Nederland kan anticonceptie niet betalen.
Dat is los best van veel, wat voor 8%.
Dat is best wel veel. Ja. En als je dan dus eigenlijk door dat te zeggen als staat, zeg je dus, nou ja, als je weinig geld hebt en als je geen partner hebt, dan is dat allemaal jouw probleem. Los het maar op. Terwijl het is niet hun probleem. Want het is een maatschappelijk probleem.
Ja.
Want wij dragen dat ook met z'n allen. Wat goed is. Maar dat we op die manier... dat de staat op die manier wil indruisen tegen dat zelfbeschikkingsrecht, is best wel eng. En ook inderdaad de norm die daarmee gesteld wordt van, nou, als je maar voor jezelf kan zorgen, wat dat ook mogen betekenen, en in een relatie zit, dan ben je oké. En dan is het wel goed. Maar als je daar buiten valt, gaan wij je zeker niet helpen.
Ja. En wat ik ook heel... wat me heel erg opviel in hoe de staat erop reageerde, was dat ze de bedragen van verschillende anticonceptie lieten zien. En dan zei ze van, nou, eigenlijk valt het allemaal wel mee, de kosten. Want de spiraal kost zoveel en de pil kost 30 euro, geloof ik. En de spiraal 120. Dus uiteindelijk valt het wel mee. Maar dat houdt totaal geen rekening met het feit dat je soms de pil neemt en dat niet werkt, niet prettig is. Je weer moet veranderen, je weer dit moet doen, je weer dat moet doen.
Precies.
Omdat er ook nog eens een keer niet helemaal genoeg kennis is over wat verschillende anticonceptie doet voor verschillende type lichamen.
Ja, het is gewoon te kort door de bocht om te zeggen, nou, je hebt die keus, zoek het maar uit. Allereerst dus om te beginnen met het feit dat dus ook 30 euro voor sommige vrouwen gewoon te veel geld is. Daar begint het al mee. En ten tweede is het ook nog eens zo dat als je een spiraal wil laten zetten, is het afhankelijk van de spiraal hoe duur die is. Daar komt bij dat als je het dus bijvoorbeeld om wat voor redenen dan ook niet kan laten zetten bij de huisarts, je bijvoorbeeld naar de gynaecoloog moet. Omdat het, nou ja, omdat er specialistische zorg voor nodig is, nou, daar komen alweer veel meer kosten bij. Of inderdaad, stel, het werkt niet. Je wil hem eruit laten halen. Mag je weer betalen voor dat soort handelingen. Dus het is niet... er wordt uitgegaan van een heel simplistisch beeld van hoe die anticonceptie geleverd wordt aan vrouwen, zeg maar. En dat klopt gewoon niet.
Nee.
Want vrouwen kunnen het niet altijd betalen. En het is niet altijd zo simpel als dat we een spiraal erin zetten en er 5 jaar niet meer naar om hoeven te kijken.
Nee, precies.
En het feit dat je dus daar als vrouw over druk moet maken. Dat je dus vanwege dat financiële aspect niet de keuzes kan maken die voor jouw lijf het beste zijn en die ook het prettigst voelen. Dat is gewoon, nou, verwerpelijk.
Ja, en het is al stressvol.
Precies. Er is al genoeg... het feit dat vrouwen daarover na moeten denken is al ingewikkeld. Dat je daar ook zo jong over moet nadenken. Dat het altijd iets is wat in je leven speelt. En dat is anders dan bij mannen in die zin dat die natuurlijk dan ook een kind hebben als er een kind uitkomt.
Ja.
Maar het is toch anders als je niet degene bent die dat kind draagt.
Nee, precies. Hoewel ik persoonlijk niet snap dat mannen niet allemaal op de barricade staan voor betere anticonceptie
precies.
voor mannen. Want als ik een man zou zijn
precies.
en ik kon mijn sperma zeg maar verspreiden zonder dat ik doorhad wat er zou gaan gebeuren. Nou, echt doei. Ik zou er echt helemaal altijd beschermd.
Ja, nee, maar dat is, grappig dat je dat zegt. Inderdaad. Want als je het hebt over het zelfbeschikkingsrecht, dat geldt natuurlijk ook voor mannen.
Ja.
En wat ik net zei, van we moeten een stokje steken voor die baarmoeder. Maar in die zin, waarom niet een stokje steken voor dat zaad? Om het maar heel kort door de bocht te zeggen. En het is inderdaad heel interessant hoe zich dat heeft kunnen construeren. Dus eigenlijk door die historie en door opvattingen over anticonceptie en opvattingen over mannen en vrouwenlichamen. Ja. Dat er toch over het algemeen een soort inderdaad een idee lijkt te zijn van, nou ja, als mannen, wij hoeven er niet over na te denken.
Nee.
En dat is gek. Niet is ook niet altijd waar. Maar er wordt in ieder geval niet, ook in seksuele voorlichting of wat dan ook, niet heel veel aandacht aan besteed dat het iets is wat iedereen raakt. En waar dus eigenlijk ook iedereen goed over zou moeten nadenken.
Ja, het wordt gesteld als een vrouwenprobleem in die zin. Ja, en dat is misschien ergens is het extra belangrijk voor vrouwen omdat jij degene bent die het kind draagt. Dus in die zin is het heel belangrijk dat vrouwen de mogelijkheden hebben om te bepalen of dat ze wel of niet zwanger kunnen worden.
Zeker.
Maar aan de andere kant is een kind krijgen een gedeelde verantwoordelijkheid en is niet alleen iets wat een vrouw mee zit.
Maar daarom is het wel gek dat het volledig in het segment van die vrouwen getrokken wordt. Ja. En ook dat ik inderdaad met vriendinnen en met mijn moeder en met weet ik veel altijd al daarover gesprekken heb. En wat is dan fijn en wat werkt en wat niet. En dat mannen zich heel vaak ook helemaal niet bewust zijn van wat voor verschillende vormen van anticonceptie er bijvoorbeeld zijn. Ja. En niet om iedereen over één kam te scheren. Maar het is wel opvallend dat daar, terwijl het dus voor iedereen van belang is dat we dat gewoon kunnen reguleren en ook samen daarin keuzes kunnen maken die bij ons passen, zeg maar. Ja. Op verschillende momenten dat we dat dan toch in de schoenen van die vrouw schuiven. Want zij is uiteindelijk wel degene die de rekening krijgt.
Ja.
Dus ja, als je dat dan niet in een relatie zit en niet even helemaal gelijk hebt afgestemd, heb je dus pech.
Ja, ja, dus het is gevaarlijk en duur om seks te hebben met mannen.
Ja, inderdaad, ja. Helaas, als je het zo formuleert. Ja. Nou ja, en voor die mannen is het ook gevaarlijk in die zin. Dus ja. Dat, ja.
Ja, maar het zegt misschien ook wel een beetje iets over, misschien ook wel door de geschiedenis heen, over wat vaderschap betekent. In de zin van, oké, not my mess, bye.
Ja.
Behalve als je dus getrouwd bent of een vaste relatie bent. Precies. Dan is het jouw verantwoordelijkheid. En dan ga je dus misschien de kosten delen vanuit het perspectief van de overheid.
Ja.
Maar als je casual seks hebt, dan is het zo van, oké.
Ja.
En nog behalve deze zaak voor gratis anticonceptie, of toegang tot gratis anticonceptie, doet Clara Wichman nog meer dingen rondom reproductieve rechten?
Ja, we doen best wat. We hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden, 2 jaar terug of zo, een procedure gevoerd over de overtijdpil. Dus dat is een pil die je in principe in het eerste trimester zeg maar kan nemen als je dus overtijd bent. En dat is dus wat anders dan een abortus.
En het eerste trimester, dat is
3 maanden.
3 maanden.
Ja, en want er is natuurlijk allerlei wetgeving over abortus en tot wanneer je een abortus mag doen en wat niet.
Ja.
Staat ook nog in het wetboek van strafrecht. Ook heel ouderwets en heel vervelend.
Abortus staat in het recht, dat is strafbaar.
Ja, dus in principe is het zo geregeld nu in Nederland dat het abortus zelf in het wetboek van strafrecht staat, maar er eigenlijk door middel van een andere wet een uitzondering dus op is gemaakt.
Oké, maar het is in principe nog steeds gecriminaliseerd.
Ja.
Dat is iets heel anders dan dat het gewoon niet mogelijk is.
Precies. En dat is opvallend, hè, dat zo is. En ook die overtijdpil is dus niet een abortus, maar dat is een pil die je ook zelf kan nemen. En dat is heel strikt gereguleerd, ook als je kijkt naar bedenktijd over abortus. Het is heel in die zin paternalistisch, denk ik. Mm-hmm. En het gaat niet uit van de overtuiging dat een vrouw zelf de keuzes moet kunnen maken voor haar eigen lichaam. En dus daar hebben we ook een procedure over gevoerd dat eigenlijk uit het wetboek van strafrecht moet. Maar dat was bij de civiele rechter. En die zei dat hij zich daar niet over kon uitlaten. Dus we zijn nu nog ons aan het beraden wat nu de beste strategische route is daarvoor. Dus dat is een zaak die we hebben gedaan. We hebben net procedure gehad over nu niet zwanger.
Mm-hmm.
En dat gaat in die zin over reproductieve rechten. Dat een programma was bedacht door onze lieftallige minister Jonge. Om kwetsbare vrouwen, niet nader gedefinieerd wat dat dan inhield. Eigenlijk, de boodschap zegt het al, even niet zwanger te laten zijn. Omdat het even niet zo goed uitkomt. Of omdat de staat vindt dat ze dat misschien beter niet kunnen doen op dat moment. Nou, wij zijn daar tegen bezwaar gegaan omdat er nul aandacht was voor vrouwen en mensenrechtelijke aspecten in de totstandkoming van dat beleid.
Kan je iets beter uitleggen wat het precies inhoudt? Dus wat is het voorlichting? Is het?
Het is een soort mix van, en bijvoorbeeld de reclassering is er ook bij betrokken. En in principe is het idee dat het voorlichting is, waar we natuurlijk helemaal achter staan. Hè? Op het moment dat je als vrouw zwanger bent en denkt, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel wil. Of ik wil daarover in gesprek, ik wil advies inwinnen wat nu wijsheid is, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Maar in het beleid wat er lag, wat dus nu wordt veranderd, maar was er dus nul aandacht voor het feit dat je überhaupt op het moment dat je als staat besluit om je te mengen in het gesprek over of een vrouw wel of niet een kind moet krijgen, je dus als staat eigenlijk binnendringt in de baarmoeder van een vrouw. En dat is natuurlijk in de kern enorm problematisch met het oog op het recht op zelfbeschikking. Want eigenlijk moet de staat zich daar helemaal niet mee bemoeien.
En van wie komt het idee om dit beleid vorm te überhaupt uit te rollen?
Nou, minister Jonge heeft het dus allemaal bedacht. Al voordat hij in de Kamer zat. En dat is nu uitgerold. En in principe Is het denk ik goed als er extra geld gaat naar voorlichting over zwangerschap en het krijgen van kinderen. Maar de manier waarop dat was gedaan was echt onvolledig en onzorgvuldig. Dus we hebben die procedure ook gewonnen in die zin. Omdat ook eens ingezien van ja, we hebben inderdaad niet genoeg waarborgen ingebouwd. Er gebeurden daar gekke dingen. Er was te veel ruimte voor inmenging van persoonlijke opvattingen in dat soort gesprekken.
Wat voor waarborgen hebben jullie geëist?
Ja, dus het gaat inderdaad. We hebben allereerst geëist dat ze moesten kijken naar wat voor verplichtingen de staat eigenlijk heeft. Waar ze zich zeg maar aan moeten onthouden op het moment dat het over dit soort onderwerpen gaat.
Want als staat moet je natuurlijk niet gaan bepalen wie wel of geen kinderen zou mogen krijgen. Daar hebben we best wel een enge geschiedenis van.
Precies wat je zegt, het schurkt echt een beetje aan tegen bevolkingspolitiek. Ja. En dat is doodeng in mijn optiek.
Bevolkingspolitiek is dat de overheid bepaalt hoe de bevolking eruit zou moeten zien.
Ja.
Wie er wel of geen kinderen zou moeten krijgen vanuit een idee dat je dus de bevolking optimaliseert.
Ja.
Maar daar zitten vaak enge kantjes aan van zowel klasse als raciale logica's. Ja.
Precies, en het is het vrouwenlichaam is dan dus bij uitstek een instrument om in te zetten. En daarom is dus ook, deze zaak, die nu niet zwangerzaak, maar ook gratis aan onze conceptiezaak, is voor ons mede daarom belangrijk. Omdat, wat ik al eerder zei, het vrouwenlijf dan dus wordt ingezet als instrument om dingen te reguleren. En dat mag niet. En dat zou ook niet moeten kunnen in Nederland in 2020. En om terug te komen op die zaak, gaat het dus over dat we in ieder geval willen dat de staat laat zien dat ze heel goed hebben nagedacht over wat ze hiermee precies doen.
Ja.
Wat de mensenrechtelijke aspecten zijn, vrouwenrechtelijke aspecten. Welke rechten ze moeten nastreven in plaats van dat ze het leek wel alsof ze wilden inperken, zeg maar.
En welke rechten hebben we het dan over die worden ingeperkt?
Ja, dus met name het zelfbeschikkingsrecht. En dat werd eigenlijk helemaal niet genoemd in het eerste beleid. Dus het hele bewustzijn van dat een staat daarmee dus binnendrong in een hele private, intieme sfeer van een vrouw, werd heel erg over het hoofd gezien. Ja, daar schrokken wij van. Dus daar zijn we tegen in bezwaar gegaan. En het ging bijvoorbeeld ook over praktische dingen. Dus dat er verschillende partijen bij betrokken waren. Stel, je bent ook bij de reclassering ambtenaar in beeld, zeg maar. Dan kon het zijn dat die erbij betrokken werd. Maar dat is ook degene die bepaalt, als je bijvoorbeeld een uitkering krijgt, wat je wel en niet mag ontvangen, wat je wel en niet mag doen. Dus dan komt er ook ineens een soort van financieel element bij. En iemand die dus een ander belang heeft dan jouw belang en jouw zelfbeschikkingsrecht, om dat te gaan reguleren. En dat is dan dus iemand vanuit de staat. Dat soort dingen werd geen aandacht aan besteed. Nou, dat wordt nu dus veranderd. Dus ze gaan dat nu herschrijven. Dus dat is fijn, zeg maar. Dat betreft fijn dat we dat zo, dat kleine stukje is gelukt. Neem niet weg dat we dat programma dus alsnog heel scherp in de gaten moeten houden. Maar je ziet wel dat, wat ik opvallend vind, is dat er dus weerstand is om anticonceptie daadwerkelijk toegankelijk te maken.
Ja.
Maar dat de staat kennelijk wel het oké vindt om dan op het moment dat iemand zwanger is, zodanig door te dringen in de privésfeer en te zeggen, je had eigenlijk geen kind moeten krijgen.
Wow.
En dat zijn voor mij twee kanten van een medaille waarvan ik denk, hè, maar wat wil je nou?
Wat gebeurt hier?
Precies, wat gebeurt? Het is doodeng, dat allereerst. En ook van, moeten we niet eerst eens gaan kijken wat er gebeurt op het moment dat je anticonceptie daadwerkelijk toegankelijk maakt. Dus gewoon gratis voor iedereen.
Ja.
Dan kijkt hoeveel, tussen aanhalingstekens, ongewenste zwangerschappen er nog zijn. En dan gaat kijken wat die mensen nodig hebben op dat moment om daarin begeleid te worden als ze dat willen. En dat dus de afgelopen jaren een soort van is omgedraaid, vind ik heel raar.
Ja, want dan neem je weg bij de vrouw de mogelijkheid om te kiezen. Maar dan ga je er wel straffen op het moment dat ze niet doet wat gezien wordt als goed door de staat.
Ja.
Dus dan heeft de vrouw niet meer de keus, maar de staat de keus.
Precies. Dus wat straal je daarmee uit? In ieder geval niet gelijkheid.
Nee.
En in ieder geval ook niet dat je dat zelfbeschikkingsrecht wil waarborgen als staat.
Ja.
Dus dat is best wel eng.
Ja.
Helaas. En daarom, we moeten dus we moeten er dus ook bovenop zitten.
Ja.
Altijd. En wat ik al zei, van die rechten die, waarvan je dus hoopt dat ze gewaarborgd zijn. En dat de strijd al gestreden is. En dat al onze voorgangers, zeg maar, in de historie dat al voor ons geregeld hebben. Dat was misschien zo, maar het staat nooit vast.
Nee.
Dus dat is vooral wat ik er zelf telkens schokkend aan vind. Is dat ik denk, oh, we moeten dus eigenlijk altijd scherp blijven.
Ja.
Want je weet nooit wanneer het ineens weer aangepast kan worden.
Ja, ja, precies. Gelukkig is bureau Clara Wiegman ja. om ons op scherp te houden.
Ja. Ik hoop dat we door het doen van dit soort zaken, en je ziet ook wel een toenemende aandacht weer voor wat we doen. Ik bedoel, ik ben hier nu bij jou, we zijn meer in de media, dus je ziet wel een soort toenemende aandacht weer voor vrouwenrechten en andere vormen van genderdiscriminatie. Maar op een bepaalde manier is dat dus ook verdrietig dat het nodig is.
Mm-hmm.
En niet om te zeggen dat het in Nederland allemaal, kloten geregeld is, dat is helemaal niet zo. Maar dat is juist ook wel vaak de valkuil in mijn optiek, omdat er een soort algemeen idee heerst van, oh, we zijn er wel.
Ja, het is allemaal wel prima.
Ja, het is allemaal wel goed, maar dat is het niet. En op het moment dat je dus die scherpte verliest en niet meer naar de details kijkt, is dat misschien voor sommige mensen een detail, maar voor andere mensen is het hun leven.
Ja.
Dat dus raakt aan mensenrechtelijke kwesties.
Ja.
En
nog een keer laat zien dat misschien degene die 120 euro niet zoveel geld vinden, als zij degene zijn die de politiek maken.
Precies.
Dan zie je dat ook over het hoofd als een probleem.
Ja.
Dus vanuit een intersectioneel perspectief naar vrouwenrechten kijken is ook belangrijk.
Ja.
Dat het niet alleen maar gaat om vrouwen als één groep, maar ook wat voor effect heeft het op verschillende type vrouwen.
Precies. En dat daar gewoon nul bewustzijn over lijkt te zijn.
Hmm.
En dat de staat ook wel uitstralen van ja, dikke pech. Hè? Het is je eigen probleem. Terwijl het een publiek goed is eigenlijk, is wel een heel aparte denkwijze.
Ja. Ja, ben ik mee eens. Dus ik hoop dat ze tot inzicht gaan komen naar deze rechtszaak.
Ik hoop het ook. We gaan ons best doen. Dus we zijn nu bezig hard met de voorbereiding en zo. En we hebben ook een goed kantoor, de Brouw, wat ons daarmee helpt. Dus we gaan het zien tijdens die zitting. En dan, ik heb er vertrouwen in ieder geval.
Ja,
we zetten
ook
gewoon door.
Precies, precies. Dankjewel vanuit alle mensen met baarmoeders.
Heel graag gedaan.
En dan om af te sluiten, heb je nog een lees- of kijk- of luistertip over reproductieve rechten?
Ja, ik denk dat het goed is om de documentaire Belly of the Beast te kijken. Dat gaat eigenlijk over de gedwongen sterilisaties van zwarte vrouwen in de States. En dat gaat heel ver. Maar omdat we het net hadden over bevolkingspolitiek, denk ik dat het interessant is om dat te zien. Omdat je, dat is denk ik een ander uiterste van wat er kan gebeuren op het moment dat je een vrouwenlijf dus inzet voor politieke doeleinden en onderwerp van een politieke discussie kan zijn.
Ja.
En als staat gaat ingrijpen in dat zelfbeschikkingsrecht en dat lijf. Dus een heftig onderwerp, maar ik denk wel goed om over na te denken en te zien wat de consequenties kunnen zijn op het moment dat we daar met z'n allen niet scherp op zijn en een staat ook nog veel slechtere bedoelingen heeft dan hier.
Precies. En is dat een historische documentaire of een hedendaagse documentaire?
Het is een hedendaagse documentaire.
Dus dat gebeurt nu nog steeds?
Precies. Het was groot in de States in de jaren 60 ook. Met name bij zwarte vrouwen dus. En nu schijnt het dus in de gevangenissen, ook in Californië, en van die vrouwengevangenissen nog steeds voor te komen. Wat moeilijk voor te stellen is en wat zo ook moeilijk te bewijzen was. Maar het gebeurt. Doodeng.
Ja. Oké. Ik ga hem kijken.
Heel goed.
Dankjewel Femke. Dankjewel voor al je inzichten en dat je hier bent. En dankjewel ook voor je werk natuurlijk bij Clara Wiegman.
Heel graag gedaan. Dankjewel.
Dat was hem. Bedankt aan Femke van bureau Clara Wiegman. En bedankt aan jullie voor het luisteren. Tijdens het intro hoorde je My Funk Friend van The Gays en nu luister je naar My Bloody Heart Beating van Kitchen Romance.